We gaan met elkaar één tekst lezen aan het begin. Er komen er nog wel meer hoor. Maar uit de tweede Korinthebrief. 2 Korinthe. En dan het 20e vers. Daar staat, want hoeveel beloften Gods er ook zijn, in hem is het ja, daarom is ook door hem het amen tot eer van God door ons. Dat is een mooie tekst, vindt u ook niet? Ik kwam deze tekst afgelopen week eens opnieuw tegen in mijn Bijbel. En heb daar eens over lopen nadenken. En ik dacht, wat een geweldig woord is dat. Hoeveel beloften Gods er ook zijn, in hem is het ja. En daarom ook het amen. Dat wil dus zeggen dat alle beloften die in de Bijbel staan, en dat zijn er heel veel, dat al die beloften in Christus ja en amen zijn. En vervolgens betekent dat ook dat al die beloften van God, die vinden dus hun zekerheid en hun uitvoering in de persoon van de Heer Jezus Christus. Dat betekent dat alles wat God doet en alles wat God werkt, dat doet hij in de Zoon. Het Oude Testament dat leert dat God de schepper is van hemel en aarde. Het Nieuwe Testament leert ons dat Christus de schepper is. Wat is nu waar? Wel allebei, want Christus is God. Hij is namelijk God geopenbaard in het vlees. Hij is het vlees geworden woord. Hij is het woord dat van eeuwigheid was. En dat woord, zegt Johannes, dat is vlees geworden. En door dat woord zijn alle dingen tot stand gekomen. Dat is voor u en mij een geweldig mysterie. Ja, daar kunnen wij met ons verstand niet bij. Maar dat hoeft ook niet. Want God vraagt nergens of wij het begrijpen. God vraagt alleen maar of wij het geloven, hè. Immers de rechtvaardige zal leven uit het geloof. En alle beloften zijn ja en amen in Christus. Als God het dus zegt, wat het ook mag zijn in zijn woord, dan is het zo. Ik zou ook zo kunnen zeggen. Christus is de garantie van het volbrengen van Gods beloften. En wie in hem gelooft, heeft dus ook deel aan die beloften. Gods beloften mogen voor u en mij een geweldige zekerheid zijn. En die zekerheid die vinden wij in de Bijbel. in het woord van God. Petrus zegt in 2 Petrus 1 dat mensen hebben van Gods wegen gesproken. Het is door God ingeblazen. Door God ingeblazen. Dus alles wat in de Bijbel staat, is het woord van God. Er zijn mensen ook vandaag die zeggen, in de Bijbel vind je woorden van God. Maar daarmee ontkent men heel veel andere zaken. Voor mij, en ik denk ook voor u, dus voor u en mij, voor ons, is de Bijbel het woord van God. Alles wat in de Bijbel staat, dat erken ik als woord Gods. Door God geïnspireerd. Ingeblazen door de Heilige Geest. En de Bijbelschrijvers hebben alleen datgene opgeschreven wat God hen ingaf. En dat maakt de Bijbel uniek. Dat maakt ook dat de Bijbel de waarheid is. De Heer Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Maar de Bijbel is de waarheid. En daarom hoef je nooit aan de Bijbel te twijfelen. Er kunnen best dingen zijn die u en ik niet kunnen begrijpen. En die zijn er ook. Maar we mogen het woord altijd geloven. En mijn ervaring is dat daar waar je het woord van God gaat geloven, daar gaat God het ook bevestigen in je leven. In de Colossensebrief, daar wordt dat ook gezegd. Er staat in Colossensen 2 vers 6. Colossensen 2 vers 6. Daar staat, nu gij Christus Jezus de Heere aanvaard hebt, wandelt in hem, geworteld en dan opgebouwd wordend in hem. En dan staat erachter, bevestigd wordend in het geloof. En ik vind dat zo mooi, dat dat hier staat. De apostel Paulus die zegt, als je Christus Jezus aanvaardt, en ik weet dat ik in het verleden dat wel eens vaker hier genoemd heb, en ik doe dat nog maar een keer, want herhaling is nooit verkeerd. Het begint met Christus Jezus. Er staat niet Jezus, nee, eerst de naam Christus. En dan de naam Jezus. En dat moet u opvallen als u de Paulinische brieven leest, de brieven van Paulus, die met name betrekking hebben op de gemeente, het lichaam van Christus, dat Paulus, nou, ik heb het niet geteld hoor, maar ik denk als 9 van de 10 keer spreekt over Christus Jezus. Eerst de naam Christus en dan de naam Jezus. En dat is niet voor niks. Want Paulus legt daarmee de nadruk op de Christus, anders gezegd op de opgestane. Nou, over enkele weken, dan staan we weer stil bij Goede Vrijdag en bij Pasen. Dan mogen we elkaar weer toeroepen, de Heer is waarlijk opgestaan. En dat belijden wij ook. Hè? We hebben een opgestane heiland, een levende Heer. En Paulus die zegt hier, nou, als je nou die opgestane heiland, dus Christus Jezus aanvaard hebt, hem dus ook belijdt als de Christus, want dat is ook heel fundamenteel, hè. Er zijn zoveel mensen, ook hier in Sliedrecht en daarbuiten in deze wereld, die geloven best wel in Jezus. Dat hij bestaan heeft, dat hij op aarde gewandeld heeft, dat hij aan het kruis gegaan is. Weet u, daar hebben ze helemaal niet zoveel moeite mee. Maar moet je eens opletten op de komende weken, als je dat misschien leest in geschriften of via radio of zo. Ik zit vrij veel in de auto, door en wat is toespraken van bepaalde lieden. En dan loochent men de opstanding van de Christus. Nou ja, als je dat doet, dan hou je dus niks over. Dan heb je een dode Jezus. Ik zeg het heel plat, maar het is in wezen wel zo. En met alle, daar heb je eigenlijk niks aan. De opstanding is zo fundamenteel. En daarom spreekt Paulus ook in zijn brieven steeds weer over Christus Jezus. Geloven in Jezus alleen is niet voldoende. Nee, het gaat er ook om dat je hem ook belijdt als de opgestane. He, als degene die voor u en mij inderdaad het graf is ingegaan. Nou, die preek hebben we al van Mees gehoord vanmorgen, hè? Hoe die dat verwoord heeft. Maar wat meer is, hij is opgestaan. Hij leeft. En hier zegt Paulus, nou, als je nou Christus Jezus de Heere aanvaard hebt, want daar begint het dus mee, het aanvaarden van hem die voor u en mijn zonden gestorven is, maar wat meer is, die is opgewekt, is opgestaan. Vervolgens zegt hij, dan ga je wandelen met hem. En als je met iemand gaat wandelen, dan leer je die persoon steeds beter kennen. Nou, zo is het ook met geloof. Als je wandelt met de Heer, leer je hem steeds beter kennen. En je leert hem kennen vanuit het woord. Dan word je geworteld, staat er, en opgebouwd. En dan komt het, en bevestigd wordend in het geloof. En ik vind dat zo mooi nogmaals. Dat je nog bezig bent met de dingen van de Heer. God met dat woord, als je wandelt met de Heer, dan gaat God dat woord ook bevestigen aan je hart en in je leven. En daar hoeven wij nooit aan dat woord van God te twijfelen, beste mensen. Ook Petrus en Johannes, als ze op die berg der verheerlijking zijn of zo, hebben ze gezegd van, nou Heer God, bevestig u het eventjes. Hè? Bewijs nou eens dat het zo is. Nee. Zij geloofden. En het gevolg, het vervolg van het geloof is dat God het gaat bevestigen. En zo staat de Bijbel vol met beloften voor u en voor mij, die ons bepalen bij de rijkdom van het woord. En ik heb daar zo over nalopen denken de afgelopen dagen, over Gods beloften. En ik ben zo een beetje in de Bijbel gaan bladeren van, nou, waar kom je nou beloften van God tegen? En daarom gaan we met u naar het begin van de Bijbel, naar Genesis. Genesis 12. En de conclusie voor mezelf was deze week dat je zou kunnen zeggen, het kenmerk van Gods beloften is dat God zegt, ik zal. Dat zou je kunnen zeggen. Wat is nou het kenmerk van de belofte van God? Nou, dat God zegt, ik zal. En dat wil ik u ook laten zien aan de hand van een aantal schriftgedeelten. Genesis 12. De Heere nu zeide tot Abram, ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. En dan komt het de eerste keer. Ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken en gij zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken. Dat is wat je zou kunnen noemen het kenmerk van de beloften van God. Ik zal. Ik zal. Als je een bladzijde verder slaat, Genesis 13, vind je dezelfde gedachte weer. Genesis 13, vers 15... Want het gehele land dat gij ziet, zal ik u en uw nageslacht voor altoos geven. Weet u, de Heere God belooft iets. En dan zegt hij vervolgens in vers 17, sta op, doorwandel het land in zijn lengte en breedte, want u zal ik het geven. De Heere God nodigt Abraham als het ware uit om te gaan staan op Gods belofte. Abraham, sta nou op. Doorwandel nou dat land in zijn breedte, in zijn lengte. En dat geef ik jou. Als ik dit lees en hou de hand bij Genesis 13, dan moet ik ook onwillekeurig denken aan het boek Jozua. Jozua. Want in Jozua 1, vers 3, zegt de Heere God tegen Jozua: elke plaats die uw voedsel betreden zal, geef ik u lieden. Zoals ik tot Mozes gesproken heb, van de woestijn en de Libanon, ginds tot de grote rivier, de rivier de Eufraat, het gehele land der Hethieten en tot aan de grote zee in het westen zal uw gebied zijn. Jozua wordt ook opgeroepen om te gaan in het geloof, en daar waar hij zijn voet zet, zegt de Heere, zal ik het u geven. En dat vinden we ook in Genesis 13. Ja. Geweldig is dat. En wat voor hen gold, broeders en zusters, dat geldt in overdrachtelijke zin ook voor ons. Wij hebben het woord van God. En wij mogen in het geloof onze hand leggen op dat woord van God. Je mag dat woord van God, zeg maar, doorwandelen. En je mag je hand leggen op het woord. En je mag dat woord van God, ja, dat mag je je toe-eigenen. Daar mag je God voor danken. En dat is natuurlijk geweldig. Dat je God mag danken voor datgene wat hij u en mij beloofd heeft in zijn woord. U en ik, wij zijn door het geloof ingegaan in het hemelse. We hebben een hemelse positie. Het volk van Israël had een aardse positie. En de beloften die God aan Israël gaf, had ook te maken met de aarde. En de beloften die voor u en mij gelden, die hebben te maken met de hemelse. Met het hemelse. Wij zijn burgers van een rijk in de hemelen. Wij zijn gezegend, zegt Paulus, met alle geestelijke zegeningen in Christus. En wij mogen in het geloof onze hand leggen op dat woord. Wij mogen alles wat voortkomt uit dat volbrachte werk van Christus, dat mogen wij in het geloof ons toe-eigenen. Dat is niet hoogmoedig, nee, dat is eenvoudigweg aannemen wat God zegt. En amen zeggen op wat God zegt. Dat is zeggen, ja Heer, ik voel dat het zo is. Of niet? Nou, denk het niet, hè? Nee, want u en mijn gevoel, dat wil nog wel eens een beetje heen en weer gaan. Ja. Ik voel dat lang niet elke dag, dat ik een burger van een rijk in de hemelen ben. Nee. Maar ik weet wel dat het zo is. Ja. En in het geloof mag ik mijn hand leggen op dat woord. En dan kunnen de momenten zijn dat ik het niet voel, maar ik weet, het is waar. Want al die beloften van God zijn in Christus, ja en amen. Abraham, hij moest zijn land, zijn maagschap verlaten. Hij wist niet waar hij heen ging, maar hij ging. Hij gehoorzaamde de roepstem van de Heere. En hij wandelde in geloof. Ja. Wat is het jammer dat soms gelovige mensen die de Heer Jezus belijden als hun verlosser en zaligmaker, dat ze het vervolg daarop missen omdat ze niet aanvaarden datgene wat God hen in Christus heeft geschonken. Ik bedoel dit. Ik kom wel eens mensen tegen, gelovige mensen. En als je hun nou vraagt, ben je nou blij dat je in de hemel komt? Dan zeggen ze, ik hoop het maar. Dat kom ik vaak tegen. En dat kan niet, dat klopt niet. Dat klopt niet. Dat klopt niet. Want als ik de Bijbel bestudeer, en als ik vanuit de Bijbel heb leren verstaan dat ik door het geloof in hem een nieuwe schepping ben, dan zegt de Bijbel zelf dat ik al in de hemel ben. Zie ik dat? Nee. Voel ik dat? Nee. Maar ik geloof het wel. Want de Bijbel zegt het. Immers, wij zijn burgers van een rijk in de hemelen. Ja. Wij zijn met Christus gezet in het hemelse. Dat is onze positie. Door het geloof hebben wij dat ontvangen. En ik weet ook best wel dat het soms lastig is om dat misschien zo hard op te kunnen zeggen. Dat mensen dat als moeilijk ervaren. Maar goed, dat heeft vaak met je gevoel te maken. Ja. Maar nog wat. Je moet niet tot gevoel komen, je moet tot geloof komen. En je mag in het geloof je hand leggen op dat woord van de Heer. En als de Heer zegt dat hij mijn rechtvaardiging is, dat hij mijn heiligmaking is, dat hij mijn verlossing is, en dat ik met hem gezet ben in het hemelse, dan zeg ik dankjewel Heer, dankjewel Heer. En ik zie dit nog niet en ik voel dat nog niet. Maar ik weet wel, er komt een dag dat mijn geloof overgaat in dat aanschouwen. Nou, dat geeft mij moed. Ja. Vind ik geweldig dat dat mijn toekomst is. Dat dat mijn uitzicht is, mijn vooruitzicht is. En dat ik in dat geloof mag leven. Dat ik net als een Abraham dat woord mag doorwandelen, van voor naar achter. En dat ik mijn voet mag zetten op die belofte van God. En ik vind het zo mooi bij Abraham. Dan lees ik in Genesis 13, vers 18. Daarna sloeg Abraham zijn tenten op en ging wonen bij de terebinten van Mamre bij Hebron. En hij bouwde daar een altaar voor de Heere. Mooi is dat, hè? Hij bouwde daar een altaar voor de Heere. Een altaar in de Bijbel spreekt van dankzegging. Dankzegging. En weet u, als je nou tot geloof gaat komen en je eigent je dat woord van God toe in je leven, dan komt daar dankzegging. Dan komt daar dank. Dan word je dankbaar. Ik ben nog opgevoed met de catechismus. Dan heb je ellende, verlossing en dankbaarheid. Hè? Sommigen kennen dat vast ook nog wel. Ja. Mijn ervaring is, zo nu en dan, ook bij gasten die in het Vierhout de Bosch komen, dat ze hun ellende hebben wel leren kennen. En ze spreken ook wel over die verlossing, maar die dankbaarheid, dat vinden ze soms lastig. Hè? Om daarin te gaan staan. Maar ja, zo gemakkelijk gaat dat toch niet. Ja, maar de Heer vraagt alleen maar geloof. En daar waar je het woord van God gaat geloven, hebben we al gelezen net in Colossense, daar gaat God dat bevestigen, hier aan je hart en in je leven. Waardoor er zekerheid komt. Ja. En dan komt er dankbaarheid. Dan ga je net als Abraham in geestelijk opzicht een altaar bouwen voor de Heere. Dan komt er dankbaarheid in je leven. Ja. Dan kun je zeggen, Heere, dank u wel voor al die beloften die u mij geschonken heeft in Christus. En als je dat gaat geloven, dan gebeurt er ook wat Paulus zegt in de Colossensebrief. Dan word je overvloeiende in dankzegging. Ja. Ik moet nu ook denken aan het evangelie, waar bijvoorbeeld een blind geboren is of een lamme. Als je dan in contact komt met de Heer Jezus en je leest die geschiedenis, dan is het eerste wat ze doen, dan gaan ze naar de tempel. Gaan ze naar de tempel. Om God te danken. Ja. En dat mogen ook wij doen, beste mensen. God danken. Want daarin wordt God verheerlijkt. Daarin wordt God verheerlijkt. En natuurlijk, je mag ook bidden. Je mag alles door gebed en door smeking bij God bekendmaken. Maar was het ook belangrijk om te danken. En mijn ervaring is dat daar waar je God gaat danken, ja, daar wordt het een stukje van jezelf. En wordt het veel gemakkelijker om te leven vanuit dat geloof. God wordt erin verheerlijkt als we hem danken. Ik heb wel eens een vaker voorbeeld, misschien wees je hier ook wel, een zwak voorbeeld. Maar stel dat ik nou straks thuis kom en ik maak de brievenbus open. Dat heb ik gisteren nog niet gedaan. En daar ligt een brief in van de notaris en er staat op dat ik een erfenis heb ontvangen van een rijke oom. Weet ik veel waar de beste man woont, ik heb hem nog niet leren kennen. Maar dan staat opeens dat ik een 500.000 heb of zo. Ik denk van, nou, is dat fantastisch. Het zou mooi zijn voor het werk van het Vierhouten Bos. Hè? Alleen als ik nou die brief meeneem en ik leg hem in de kast, ja, dan schiet ik er niks mee op. Dan weet ik misschien, ik heb het, maar ik heb er verder niks aan. Hè? Nee, ik moet het mij gaan toe-eigenen. Hè? Ik was onlangs, ik heb nou niet bij mij, anders deed ik het nog een keer. Onlangs was ik in een gemeente, daar had ik het ook zo over. En vooraan zat een manneke, van jaar of 7, 8 of zo. En ik had een briefje van 5 in mijn broekzak. Ik zeg, hier, dat mag jij hebben. Dat is voor jou. Hij keek me een beetje ongeloofwaardig aan. Nou, denken die jongens, had hij nou maar een briefje van 5 vanmorgen bij hem. Hè? Ja, dat heb ik niet. Anders deed ik het opnieuw. En ik zeg, kom maar. En ik moest er echt tegen praten om hem naar voren te krijgen. Nou, toen kwam hij naar voren, zo vlak bij de preekstoel. Ik zei, nou heer, dat is voor jou. Zou het wel zo zijn, weet je. Ik zei, pak hem maar. Hij durfde het haast niet te doen, hè. Ik zei, pak hem nou maar. Nou, toen pakte hij, ik zei, nou, heb gauw in je broekzak. Ik zei, ga nou maar weer zitten dan. Echt waar? Ik zei, ja, echt waar. Ja. Nou, zo is het ook vaak met die zekerheden vanuit de Bijbel, hè. God biedt het ons aan. En we hebben vaak schroom om het inderdaad in het geloof te aanvaarden. Hè? Om het ons toe te eigenen. Nou, dat mannetje deed het uiteindelijk wel. Hij zal die dienst ook nooit meer vergeten, denk ik. Misschien ziet hij alweer uit naar de volgende keer dat ik dat spreek. Dan heb je die 5 euro broeder, weet je wel. Ja, ja, het spijt me, jongens. Ja. Maar zo is het. Het gaat een beetje toe-eigend, hè. In het geloof. En dat mogen wij doen. En dan kom je erachter dat God is een waarmaker. En dat God een waarmaker is, dat blijkt ook. We gaan nog een paar teksten opzoeken die dat ook bewijzen, die dat bevestigen. Kijkt u eens in Deuteronomium 12. Deuteronomium 12. In vers 10. Deuteronomium 12, vers 10. Maar wanneer gij de Jordaan zult zijn overgetrokken en woont in het land dat de Heere uw God u zal doen beërven en hij u rust geeft van al uw vijanden aan alle kanten, zult gij en gij veilig woont, dan zult gij naar de plaats die de Heere uw God verkiezen zal, om daar zijn naam te doen wonen, alles brengen wat ik u gebied. En dan gaan we eventjes naar Jozua. Jozua 21. Jozua 21. Want dan zie je dat God een waarmaker is van zijn woord. Want wat staat er in Jozua 21? Vers 43. Zo heeft de Heere aan Israël het gehele land gegeven dat hij gezworen had hun vaderen te zullen geven. Zij namen het in bezit en gingen er wonen. En de Heere gaf hun aan alle zijden rust, geheel zoals hij hun vaderen gezworen had. Niet één van al hun vijanden heeft voor hen kunnen standhouden. Al hun vijanden gaf de Heere in hun macht. En dan staat er een geweldige tekst. Niet één van alle goede beloften die de Heere aan het huis van Israël had toegezegd, is onvervuld gebleven. Alles is uitgekomen. Mooi is dat, hè? Mooi is dat. Niet één van alle goede beloften die de Heere aan het huis van Israël had toegezegd, is onvervuld gebleven. Alles is uitgekomen. Ja, alles. Alles wat de Heere gesproken heeft, is vervuld. Ja. Hij sprak en het was er. Zijn woord, broeders en zusters, is ook de daad. En Jozua roept het volk dan ook op om de Heere te erkennen met geheel hun ziel en met geheel hun hart. Ja. Geweldige dingen zijn dat. 1 Koningen 8, zien we het ook nog eens een keer. 1 Koningen 8. Dat is een geschiedenis van Salomo. Ja, u weet dat, daar ga ik een beetje vanuit, dat de Heere die vroeg aan Salomo wat hij wilde hebben. En dan vroeg hij geen materiële dingen of zo. En hij zegt, Heere God, geeft u mij nou maar wijsheid. Wijsheid om koning te zijn over dit volk. Want dat had hij nodig. En dan lees ik in 1 Koningen 8, vers 54. Toen Salomo dit gehele gebed en deze smeking tot de Heere beëindigd had, stond hij op van voor het altaar des Heeren uit zijn knielende houding, waarbij zijn handen naar de hemel uitgebreid waren, en zegende hij de gehele gemeente van Israël met luider stem. Geprezen zij de Heere die zijn volk Israël rust gegeven heeft, volgens alles wat hij gesproken heeft. En opnieuw een machtige tekst. Er is niet één woord onvervuld gebleven van al zijn goede woorden die hij door de dienst van zijn knecht Mozes gesproken heeft. Mooi is dat, hè? Ja, zoveel beloften Gods er ook zijn, ze zijn in Christus, ja en amen. God is een waarmaker van zijn woord. Alles wat hij gezegd heeft aan Israël, alles wat hij beloofd heeft, is gebeurd. Ja. Niet één woord onvervuld gebleven. Ja. En broeders en zusters, vrienden, als dat in het verleden zo gold, en zo gold het voor Israël, nou ja, dan geldt dat ook voor ons. Ja. dan geldt dat ook voor ons. Peter zegt hè, dat er in de latere dagen mensen zullen zijn die, of spotters, hè, die zullen zeggen, waar blijft de belofte van zijn komst? Hoe vaak hoor je dat niet om je heen, ook in deze tijd? Hè? Want er speelt zich heel wat af. Hoe vaak hoor je mensen niet in je naaste omgeving zeggen van, nou ja, ja, die God van jullie, nou als die bestaat, dan had hij al lang kunnen ingrijpen. Hè? Of waarom laat hij dat toe? Of waarom laat hij zus toe, weet je wel? Hij komt vast niet terug. Nou, hij komt wel. 100%. Want alle beloften van God zijn in Christus, ja en amen. En dat is ook het mooie voor u en voor mij. Dat wij mogen leven in de verwachting van zijn komst. Dat we mogen uitzien naar die grote dag dat de Heer Jezus Christus terugkomt. En dan is het helemaal waar wat ook in het leven van Abraham zo mooi zichtbaar werd. Dan bouwt hij een altaar voor de Heere en dat mogen ook wij doen. En dan moet ik denken aan de Romeinenbrief. Aan de Romeinenbrief in Romeinen 12. Romeinen 12. Dat is eigenlijk een gebed van Paulus. Romeinen 12 zegt hij, ik vermaan u dan, de Statenvertaling heeft staan, ik bid u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, een heilig en een Gode welgevallig offer. Dit is uw redelijke eredienst. Weet u, als je die genade van God in je leven hebt leren kennen. Als je door genade mag zien dat je een kind van hem bent. Dat je die vergeving hebt ontvangen. Dat hij onze rechtvaardigmaking is. Als je bent gaan ontdekken hoe groot die barmhartigheid van God is. Paulus zegt in de Efezebrief, God die rijk is aan erbarming. Heeft om zijn grote liefde, waarmee hij ons heeft liefgehad, ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen, mede levend gemaakt met Christus. Ja. Nog een paar weken hebben we weer paasfeest. Mogen we bij vernieuwing stilstaan bij Goede Vrijdag. Ik heb er al heel wat preken over gehouden. En ik moet u zeggen dat Pasen en Kerst, ik vind dat de moeilijkste tijd om te preken. Want ja, wat voor nieuws moet ik nu weer vertellen, denk ik dan wel eens. Hè? Ja. Om het dan toch zo weer in te pakken, te verpakken, dat het mijn eigen hart raakt. En ook de mensen voor wie je mag spreken. Ja. Maar als je nadenkt over die barmhartigheid van God, dat is zo groot. Dat is zo groot. Maar wat geweldig dat we daar inderdaad straks weer bij bepaald mogen worden. Natuurlijk, dat doe je elke dag waarschijnlijk wel. Maar dan is het een keer weer extra. Hè? Bij zijn komst naar deze wereld. Ja. Misschien zingt u straks wel een keer in de dienst hier. Hij kwam bij ons heel gewoon. De Zoon van God als mensenzoon. Dat is misschien mijn probleem hoor, maar ik heb altijd een beetje moeite met dat lied. Maar goed, dat ligt misschien aan mij, dus daar moeten ze niks van aantrekken. Alleen denk ik zo, ja, hij kwam bij ons heel gewoon. Nou, zo gewoon was dat niet, hè? Nee. Ik vind het zoiets groots, zo bijzonder. Ik kan dat ook niet bevatten. Als ik daarover nadenk, dan kan ik alleen maar stil worden, dan heb ik de neiging om mijn knieën te buigen en stil te worden. En dat gewoon over me heen te laten stromen. Die liefde van God, dat hij naar deze wereld kwam voor u en voor mij. Ja. Er was één die gewillig zijn leven eens gaf, zegt een ander lied. Het is Gods zoon die het neerdaalde op aarde, die zich kruisigen liet voor die mens die genade omwaart. Ik denk wel eens, ik weet niet waarom Gods genade aan mij ook werd betoond. Kan ik niet bij. Maar ik weet in wie ik geloofd heb. En ik ben verzekerd dat datgene wat hij mij heeft toevertrouwd, al die beloften die in Christus ja en amen zijn, dat hij dat zal waarmaken ook in mijn kleine leventje. En dat mag ook voor u gelden, die hier vanmorgen zit en luistert. Ja. En als je dat op je laat inwerken, dan heb je maar één verlangen. En dat is wat Paulus hier ook zegt en wat Abraham eigenlijk ook deed. Dan stel je lichaam tot een levend, een heilig, een Gode welgevallig offer. Was het mooi dat je elke morgen, als je je ogen weer mag opslaan, dat je als het ware je lichaam mag oppakken en als het ware voor de Here mag neerzetten. En dat je de dag mag beginnen met de beden: neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Lieve mensen, dat is eigenlijk het enige wat God van u en mij vraagt. Ik zou haast willen zeggen, zo eenvoudig is het om te leven met de Heere God. Als dat je intentie is, als dat je gezindheid is, dan is het goed. Dan is het echt goed. En dan zul je ook gaan ontdekken, ja, zo werkt het ook in het leven. Zo werkt het ook in het leven. En dan kan het maar zomaar eens zijn, inderdaad, dat God je gaat gebruiken in die dag die voor je ligt. Mag je misschien soms zomaar getuigen van de hoop die in je is. Nou ja, misschien ook een dag niet, maar dat is geen probleem. Kennelijk was het dan niet nodig. Je mag daar heel relaxed, mag je daarin staan. Ik denk ook niet van, nou, nu moet ik vandaag al mijn zus of zo, weet je wel. Nee, zeg, Heere God, nou, dankjewel, dat is een nieuwe dag. En gebruikt u mij maar daar waar dat kan. Het is, wat ik wel eens vaak ook gezegd heb hier, denk ik, je hoeft je alleen maar beschikbaar te stellen. En als je je beschikbaar stelt, nou, dan gaat God je geschikt maken. Voor zijn dienst, voor de taak die je wacht in de dag die voor je ligt. En daarom bidt Paulus met beroep op die barmhartigheid van God, dat ook wij onze lichamen stellen tot een levend, een heilig en een Gode welgevallig offer. En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, zegt hij, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken. Ja. En je denken wordt vernieuwd als je wandelt met de Here, als je het woord tot je neemt. En dan ga je ook erkennen wat de wil van God is. Mooi is dat, hè? Ja. Wat is Gods wil voor mijn leven? Nou, soms lastig. Maar ga maar gewoon wandelen met de Heer. Word nou maar vernieuwd in je denken. Zorg nou maar dat er nieuwe informatie in komt. Hier, uit het woord van de Heer. En dan ga je verstaan wat God van je vraagt. Wat je positie is, hoe rijk je bent in Hem. En wat je voor Hem kunt en mag betekenen. Geprezen zij die Heere. Amen.